Het ziet eruit, althans die voorste banken. Dat zegt wel wat natuurlijk. Het ziet eruit alsof het zondag is. Die voorste banken, die zijn gewoon vol. En de rest, nou ja, u bent er maar. Maar de jongelui zijn er. U die thuis met ons meeluistert ook. Van harte welkom bij ons. We hopen en bidden straks ook om een gezegende avond. Wij lezen samen dezelfde psalm. Psalm 130. Psalm 130. Een lied Hama'alot. Uit de diepten roep ik tot u. O Heere, Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover. We gaan samen bidden. Die God, o Heere, bent u, die in deze psalm wordt aangeroepen, in dit bedevaartslied, dit lied van de pelgrim, die in een uiterste diepte zich bevond en die vanuit de diepte tot u riep. Maar Heere, hij was niet te ver bij u vandaan. De afstand was niet te groot, al voor zijn eigen ervaring wel. En dat was dan ook de aanleiding van zijn roepen en van zijn smeken en van zijn diepe en aangrijpende gebed. Hij was te diep gezonken naar zijn eigen oordeel. Zijn ongerechtigheden waren te groot en zijn goddeloosheden te veel. Maar voor u was het niet te diep. En voor u was het niet te ver. Integendeel, het is naar uw eigen woord, Heere, dat u juist wilt zijn bij de diep gezonkene, bij de verbrijzelde van geest, juist degene die diep is weggezonken en dat beleidt en zo tot u roept, die zal niet te vergeefs roepen, want u woont in de hoge en in uw heiligdom, maar u woont ook, ja juist, bij de nederige en bij de verbrijzelde van geest en die voor uw woord beeft, bij hen wilt u juist wonen, Heere. En u trekt ze ook op, uit de diepten, uit de ruisende kuil, en zet ze met hun voeten op de rotssteen, op zulke vaste grondslag die niet wijken en wankelen kan. Het is als de berg Sion, gegrond op de bergen. Zo vast staat degene die op u betrouwt en wiens werk in zijn of haar leven is geopenbaard. U hebt ons dat geopenbaard, Heere. Want u weet welk maaksel wij zijn. Wij zijn niet anders. Wij zijn ook van natuur in ieder geval ver van u verwijderd. En kunnen tot u niet opklimmen. Maar nu wilt u, Heere, dat we die omstandigheid, die aangrijpende realiteit onder ogen zien. En dat we hetzelfde doen als deze psalmist. Opdat we ook dat doen. Wat deze man onder woorden brengt. Ik verwacht de Heere. Ik hoop op het heil van de Heere. En wie zo op u betrouwt, die zal niet beschaamd worden. Dat gold toen en het geldt nog. Godmoedig danken we u, Heere, dat we vanavond samen zijn. Hier op deze stille plek, in dit stille uur, afgezonderd een ogenblik. En we hopen, als u het ons geeft, opnieuw te luisteren naar een klein gedeelte uit een geschrift dat al best oud is, maar dat nog even jong en fris en actueel is als toen de woorden voor het eerst aan het papier werden toevertrouwd. Laat het ook voor ons fris en helder zijn, Heere, hoewel het onderwerp donker is en aangrijpend. Schenk ons uw geest, dat we het verstaan en dat we het herkennen, laat het zo mogen zijn. Zegen ons zo. U kent ons zoals we hier gekomen zijn, zoals anderen die tot de gemeente horen, met ons meeluisteren vanavond. Bereid ons uw zegen. En uw zegen, Heer, is altijd een onverdiende zegen. Maar wilt u het nochtans doen? En zo met ons zijn. Gedenk degenen die wellicht van plan waren om hierheen te komen, maar om een aantal redenen daartoe niet in staat waren. Gedenk ons allen zo, o Heere, naar de grootheid van uw ontferming. Om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond op deze, en dat kan niet anders, op deze laatste avond in dit seizoen, op deze donderdagavonden, gaan we voor de derde keer achtereenvolgens nu luisteren naar een gedeelte uit ons avondmaalsformulier. We zijn al een stukje gevorderd in onze bespreking van dat oude formulier. De eerste keer, u en jullie herinnert het zich misschien nog, hebben we vooral wat gezocht naar de achtergronden van het formulier. Ja, inderdaad, zoekt u het maar op. En we hebben geprobeerd de geschiedenis wat te traceren en het in het verband te plaatsen waarin dat formulier tot stand gekomen is. We hebben ook geconstateerd dat de meest waarschijnlijke opsteller van het avondmaalsformulier Caspar Olevianus is. De tijdgenoot, een geestverwant en ook nog min of meer collega in Heidelberg van Zacharias Ursinus, de samensteller van de catechismus. Dat waren dus de achtergronden en het was de geschiedenis. En toen die eerste keer, toen hebben we ook de vinger gelegd bij twee belangrijke gezegden in dat eerste gedeelte van het formulier. Allereerst, doet dat tot mijn gedachtenis. En we hebben het geprobeerd om het goed te lezen. En toen hebben we geconstateerd dat dat dus een opdracht is. Jawel, dat is een opdracht. Door de Heere Jezus aan zijn kerk gegeven. Doet dat tot mijn gedachtenis. En een opdracht die in beginsel, jawel, die in beginsel gericht is tot allen die bij de gemeente van Christus behoren. Nou, dat allereerst. En daarna hebben we die eerste keer nog wat kort geluisterd naar dat andere woord, ook heel belangrijk en heel bekend, de mens beproeven zichzelf. De opdracht om te eten en te drinken is er, maar die gaat gepaard met een opdracht om dat waardig te doen, om dat op waardige wijze te doen, want daar is ook een onwaardiglijk eten en drinken. En dat is een verboden eten en drinken. Onwaardiglijk. Nou, daarmee hebben we de eerste keer volgemaakt. En we zijn in diezelfde lijn de vorige keer, dat was de tweede keer, doorgegaan. Het formulier haalt de woorden van de apostel Paulus aan, waarin hij aandringt op, en daar hebben we vorige keer vooral naar geluisterd, op de beproeving van onszelf. De waarachtige zelfbeproeving. En dat alles tegen de achtergrond van wat we de eerste keer gehoord hebben over de mogelijkheid van het onwaardiglijk eten en drinken. En uit de mond van Calvijn hebben we de vorige keer gehoord wat we daaronder eigenlijk hebben te verstaan. En ik haal dat nog een keer aan. Het is, zegt Calvijn, alles wat afwijkt van het zuivere en het rechte gebruik van het sacrament. En, heeft Calvijn in zijn nuancering aangegeven, daarom zijn er verschillende graden in dat onwaardiglijk gebruiken. Als er iemand toetreedt, ja weliswaar zonder een bijzondere misdaad, maar niet zo bereid in zijn hart als het behoort, dan is dat op onwaardige wijze, zegt Calvijn. En zeker wie, en ik citeer nog steeds, zeker wie ganselijk, dus geheel, zonder levend berouw en waarachtig geloof is, Wel, zegt Calvijn, en dat is, hij stelt het maar vragenderwijs en het antwoord is erin besloten. Hoe zou hij Christus kunnen ontvangen terwijl hij niets van de geest van Christus heeft? Nou, daar ligt het antwoord in besloten. Dat kan dus niet. Wie slechts, en nog steeds Calvijn, wie slechts een historisch geloof meebrengt, dat is dus iets wat alleen hier zit, na de tafel, zonder waarachtig levend gevoelen. Let erop, Calvijn zegt niet gevoel, dat is wat anders. Maar gevoelen, dat is het gelovig, het vertrouwend besef. Zonder levend gevoelen van bekering en geloof, Calvijn zegt, die ontvangt dat teken ook. Onwaardiglijk, en daarom, Calvijn zegt het. En het formulier zegt het. En de apostel Paulus zegt het. De schrift zegt het. De Heere zegt het. De mens beproeve zichzelf. Overigens, en dat heb ik de vorige keer ook nog even benadrukt, overigens staat dat alles tegen de achtergrond van het tot onze troost des Heeren avondmaal ontvangen. Tot onze troost. Dat zijn tere en fijngevoelige woorden. Daar klinkt iets in door. Tot onze troost. Als ik van daaruit nog even een hele korte lijn trekken mag, voordat ik verder ga. Ik heb wel eens de gedachte, en u misschien wel met mij, dat dat vergeten wordt. Opdat we tot onze troost des Heeren avondmaal mogen ontvangen. En dat kan op twee manieren, denk ik. Misschien wel op meer manieren, maar in ieder geval op twee manieren kan dat verkeerd opgevat worden. Ik signaleer het maar. Sommige mensen, en ik kom het echt tegen, die zijn zo gespitst op het heilig avondmaal op zichzelf, dat het wel lijkt alsof heel hun godsdienst daarmee samenvalt, met het al of niet deelnamen aan het sacrament. En breng je de dienst van de Heere ter sprake, dan wordt ogenblikkelijk gereageerd met iets rond het heilig avondmaal. En dat kan natuurlijk wel eens een keer, maar als dat het een en al is, dan krijgt dat iets wettigs, iets drijverigs. En dan klinkt dat al niet meer mee, opdat we tot onze troost des Heeren avondmaal ontvangen. En dat brengt me tot het andere. Er wordt ook wel eens iets anders vergeten. Troost te ontvangen, troost nodig te hebben, dat veronderstelt gemis aan die troost. En tegelijkertijd niet alleen gemis, maar ook het besef dat ik die troost nodig heb. En dat ik zonder die troost niet kan. En dat het besef dat ik die troost mis, me heen drijft tot de Heeren bij wie die troost ontvangen wordt. Dat zit daar allemaal in. Dat is de onuitgesproken veronderstelling, die wel later in het formulier nader onder woorden gebracht wordt, maar die hier als het ware in de knop verborgen zit, maar die in het formulier openbloeit. Opdat we tot onze troost des Heeren avondmaal mogen ontvangen. Dan ben ik niet zozeer meer bezig met dat avondmaal op zichzelf, hoewel dat een hele strijd in het leven van een mens kan veroorzaken. Dat weet ik best. Maar dan gaat het me om de trooster. Wiens troost ik behoef. Nou, en nu gaan we verder lezen. En dan zijn we gekomen bij die alinea die begint met: de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Hebben we het over de beproeving, de toetsing van onszelf? De waarachtige beproeving, de zelfbeproeving, niet de beproeving van een ander, niet de maatstaf bij een ander leggen, maar de waarachtige zelfbeproeving. Dan gaat het over drie dingen, zegt het formulier. Drie dingen waarop ik mezelf moet toetsen. Ons formulier is overigens niet de enige die daarop wijst dat er, als het over deze dingen gaat, dat je dan met drie dingen aan de orde moet komen. En u of jij ook, je bent misschien me al voor, dat je zegt, ja, dat staat in de catechismus ook. Het is natuurlijk nog maar een poosje geleden dat we in de leerdienst daarbij stilstonden. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En toen kwamen er ook drie dingen aan de orde. Ik lees dat antwoord nog een keer voor. Allereerst, het is antwoord 81, allereerst voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Dat is het eerste. Daar begint het mee. En ten tweede, die nochtans vertrouwen, het ligt er heel dichtbij. Eigenlijk moet je het één adem zeggen. En toch is het onderscheiden. Want jezelf mishagen is toch wel even wat anders dan dat nochtans vertrouwen. En toch, het hoort bij elkaar. Ten tweede, nochtans vertrouwen dat deze, namelijk die zonden, hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook zelfs de overblijvende zwakheid met zijn, dat is met Christus lijden en sterven bedekt is. En die, en dat is het derde, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te beteren. Dat zijn de drie dingen. De drie dingen uit de catechismus. En welke drie dingen zijn dat dan? Wel, u bent me al lang voor en jij ook. Natuurlijk, we kennen de catechismus en we kennen het stramien waarlangs ons leerboek de dingen ons in alle ordelijkheid voorstelt. Wel, dat is de orde ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat is dezelfde orde als die in het antwoord van de catechismus, antwoord 81, aan de orde komt. En laat dat nou precies dezelfde orde zijn. Ik zal daarmee niets verrassends zeggen, maar ik wil er heel nadrukkelijk toch op wijzen. Precies dezelfde orde als die we in het formulier tegenkomen. Ten eerste, zo lezen we in het formulier, ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Wat is dat anders dan de kennis der ellende? Ik sla wat over. Ten andere, onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Nou, daar zeg je nogal wat mee. Maar als we het samenvatten, dan zeggen we, nou, dat is het stuk van de kennis der verlossing. En nu sla ik een heel stuk over. Ten derde, onderzoeken, we zitten nog steeds in dat stuk van de waarachtige zelfbeproeving. Ten derde, onderzoeken een iegelijk zijn geweten, zijn conscientie, of hij ook bereid is voortaan met zijn ganse leven waarachtige, en daar heb je het al, dankbaarheid tegen God, de Heere, te bewijzen. Nou, het zal duidelijk zijn. Ons formulier spoort precies met de catechismus en ze zeggen eigenlijk hetzelfde als het gaat over de waarachtige zelfbeproeving. Dan dient de mens zich te toetsen op de kennis der ellende, de waarachtige kennis van de ellende. En, niet of, maar en de kennis, eveneens de waarachtige, de zuivere kennis, de geloofskennis van de verlossing en de kennis der dankbaarheid, de begeerte om in de weg van God te leven en in alle goede werken voor Gods aangezicht te wandelen. Ik zeg datzelfde, want ik word er eigenlijk niet moe van. Ik zeg datzelfde nou ook nog een keer zoals Kolbrugge het gezegd heeft. Want die heeft een boekje geschreven, Beproeft u zelf. En daar zegt hij, daar wij dan des Heren nachtmaal tot onze troost, hoort u het opnieuw, tot onze troost wensen te houden, zo hebben we ons allereerst te beproeven, dat is voor de Heere te onderzoeken, dat is voor Gods aangezicht ons hart en leven open te stellen, of de drie volgende vereisten in ons zijn. Kolbrugge zegt het dus heel toegespitst. Niet of het ene of het ander, of een mix, of nee, of deze drie in ons leven zijn. En Kolbrugge zegt het dan met iets andere woorden, maar u zult horen, het is inhoudelijk precies hetzelfde. De droefheid naar God. Ten tweede, het waarachtig zaligmakend geloof in Christus Jezus. En ten derde, de heiligmaking des geestes. Deze drie dingen. Weer precies hetzelfde. In exact dezelfde orde. En tegelijkertijd benadrukt dat alle drie noodzakelijk zijn. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Nu zou het kunnen zijn dat jij of u zou zeggen, ja, dat is natuurlijk een bekende drieslag, daar weten we van, we horen niet anders. Maar dat komt uit een menselijk geschrift, dat komt uit het formulier, dat is toch niet geïnspireerd, dat is toch niet voortgekomen uit de directe beïnvloeding van God de Heilige Geest in het werk van de inspiratie, zoals Mozes en Paulus geïnspireerd zijn. Nee, dat is ook zo. En de catechismus? Nee, de catechismus evenmin, hoewel het een belijdenisgeschrift is, het is toch een menselijk geschrift. Maar misschien zou je zeggen, of zou u zeggen, maar ja, ik hoor er ook wel eens, of ik lees er wel eens een beetje over, dat je dat toch niet zo strikt hoeft op te vatten. Ellende, verlossing, dankbaarheid, in die orde, dat is wel, nou, ik geef het wel toe, het staat wel in de belijdenisgeschriften. Maar is dat nou ook bijbels? Staat dat nou ook in de Bijbel? Kun je dat nou ook zo in de Bijbel vinden? Ik denk dat we dat eerst maar eens moeten gaan onderzoeken samen. Of dat inderdaad in de Bijbel te vinden is. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik zeg u, en u zult niks anders verwachten, dat dat inderdaad zo is. Maar ik wil deze stelling wel onderbouwen. U kunt met me meebladeren, het hoeft niet. Maar ik zelf zal wat door mijn Bijbel bladeren en laten zien dat deze orde een heel Bijbelse orde is. Ik denk dat ook avonden als deze iets van catechese moeten hebben. Iets van het ook de sporen en de lijnen in de schrift kennen. Zoals de schrift zelf ons deze dingen voorhoudt. Ik denk allereerst aan een woord uit Romeinen 7. Romeinen 7 vers 24, dat bekende hoofdstuk waarin de apostel Paulus, als hij spreekt over zichzelf in zijn staat van genade, toch over zichzelf spreekt als een mens die vleeselijk is en onder de zonde verkocht. Omdat er in zijn leven een beginsel is, dat oude beginsel, dat nog niet geheel gedood is, maar dat telkens weer opspeelt. Romeinen 7 vers 24, dan lezen we een klacht van de apostel. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus. Hier hebben we in ieder geval de drie woorden bij elkaar. Ik denk dat de aanduidingen in de catechismus, ellende, verlossing, dankbaarheid, dat die heel direct gevonden zijn door Ursinus, die de schriften kende, in deze tekst. Hier heb je het. Ik, ellendige mens, de ellende. Wie zal mij verlossen? De verlossing. Ik dank God, de dankbaarheid. De drie stukken in de notendop. Deze tekst is dan ook een kroongetuige, zou je kunnen zeggen, van de drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar u zult zeggen, ja, dat klinkt goed en ik zal dat in ieder geval onthouden en ik zal dat misschien wel noteren om, als me dat uitkomt, deze tekst te vinden, om toch inderdaad te zien dat die volgorde, dat dat toch wel Bijbels is. Maar ja, daarmee is toch eigenlijk nog niet zoveel gezegd. Hier staan eigenlijk alleen maar de woorden. En wat betekent het dan? Wel, ik kan daar nog wel iets over zeggen. Wanneer we de Romeinenbrief in zijn geheel nemen en we proberen de structuur van de Romeinenbrief, de indeling van de Romeinenbrief te bezien, wel, dan komen we tot de conclusie dat de apostel Paulus al deze brief, ja, moeten we zeggen vanavond zijn belangrijkste brief? Het zou kunnen, in ieder geval een brief met een van een groot gewicht. Een brief die in de kerkgeschiedenis ook een geweldig spoor getrokken heeft. Dat deze brief is ingedeeld naar de orde ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik kan dat nou natuurlijk vanavond niet aantonen. Maar wanneer u zelf die brief eens doorleest, dan zult u het constateren. De hoofdstukken 1 tot en met 3. En vooral vanaf 1 vers 18. Daarin behandelt de apostel het stuk van de ellende. Waarin hij zegt dat er niemand rechtvaardig is. Dat er niemand God gezocht heeft. Dat er niemand naar de Here vraagt. Dat allen afgeweken zijn. Tezamen onnut geworden zijn. En dat we de zonde kennen. Dat we de ellende kennen door de wet. De apostel, hij zegt het van de heidenen. En hij zegt het van de joden. En dan zegt hij het samen. Er is niemand. Of die nou jood is of heiden of christen. Er is niemand die God zoekt. De ellende van de mens. En waarom zou de apostel dat zo nadrukkelijk zeggen? Hij wil dat we dat weten. Hij predikt het. Hij predikt, hij verkondigt het stuk der ellende. Is dat dan zijn evangelie? Ja, dat behoort ook bij het evangelie, zeker wel. Want de apostel begint erover als hij gezegd heeft, ik schaam me voor het evangelie van God niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. En wanneer hij dat gezegd heeft, dan begint hij daarover dat een mens een verloren mens is. En dan gaat hij zelf spreken over de toorn van God die geopenbaard wordt van de hemel. Romeinen 1 tot en met 3. Een hele diepe, een aangrijpende uiteenzetting van de ellendigheid van de mens. Maar daar blijft de apostel niet bij staan. Nee, zeker niet. Want dan zegt hij aan het slot van Romeinen 3 vers 21. Zoekt u gerechtigheid? Zoekt u rechtvaardig te zijn voor God? Het zal nooit en te nimmer tot in eeuwigheid niet kunnen langs de weg van uw eigen prestaties. Dat is een doodlopende zaak. Maar nu, Romeinen 3 vers 21. Is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden. Zonder de wet, zonder de werken der wet, zonder uw doen. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid van God, door het geloof in Jezus Christus. En dan gaat de apostel, en dat zal ons niet verbazen. Dat is het hoofdonderdeel van de Romeinenbrief. Zelfs, nou, we kunnen wel zeggen, de hoofdstukken helemaal aan het slot van hoofdstuk 3 tot en met het eind van hoofdstuk 11. Dat gaat allemaal over het stuk der verlossing. Verschillende aspecten ervan. Over het geloof als zodanig. En dan haalt de apostel Abraham aan. En hij gaat ook over Adam nog spreken. En in Romeinen 7, we hebben er al iets over gelezen, gaat hij over de vleeselijkheid van het bestaan en over de heiligmaking. En in hoofdstuk 8 over de werken van de geest. Maar allemaal heeft het te maken met de verlossing. Romeinen 4 tot en met 11. En waarom predikt hij dat? Wel, opdat we het zouden kennen, opdat we het zouden weten, opdat we hem zouden kennen die hij hier predikt, de Heer Jezus Christus, tot zaligheid. En het slot van de Romeinenbrief, Romeinen 12 en volgende, nou lees maar het eerste vers van Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat ge uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, en wordt aan deze wereld niet gelijkvormig. Wat zou dat zijn? Dat is het stuk van de dankbaarheid. Romeinen 12 tot en met 16. En vooral in dat slothoofdstuk wordt de apostel heel concreet. De Romeinenbrief, als het ware geborduurd naar het stramien van de Bijbelse drieslag: ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik zal u nog een paar dingen noemen, maar dat noem ik alleen, maar zonder daar diep op in te gaan. Ellende, verlossing, dankbaarheid, we vinden het ook in het Oude Testament. We hebben toch Psalm 130 gezongen en gelezen? Psalm 130. Die man die roept uit de diepte. En hij roept het uit: Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, Heere, wie kan voor u bestaan? En hij weet, hij kan niet voor de Heere bestaan. Hij kent zijn ellendig bestaan voor de Heere. Maar hij weet nog meer. Ja, hij weet nog meer. En dat is een kennis die ontleent hij niet aan wat hij in zichzelf gewaar wordt. Maar dan ziet hij omhoog. Maar bij u is vergeving, Heere. U bent een God van vergeving en van weldadigheid. En het doel? Opdat gij gevreesd wordt. De dankbaarheid. Psalm 130. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Wat denkt u van Psalm 40? Daar is sprake van een dichter die in een ruisende kuil ligt en die in modderig slijk dreigt onder te gaan. Maar dan beleidt hij: de Heere heeft mijn hart, de Heere heeft mijn leven opgehaald. Hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En met welk doel? Hij geeft een nieuw lied in mijn mond. Psalm 40. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Ik noem nog één psalm. Psalm 50 vers 15. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. De ellende. Ik zal u eruit helpen. De verlossing. En gij zult mij eren. De dankbaarheid. Nou, ik zou nog veel meer aan kunnen halen. Wat denkt u van dat hoofdstuk waar ik afgelopen zondagmorgen voor de Stichting Ontmoeting voor de Daklozen over gepreekt heb. Althans, geprobeerd heb om dat te doen. Handelingen 3. De genezing van de kreupele man die daar zit aan de schone poort. Hij zit daar in zijn ellende. En dan komen Petrus en Johannes en ze zeggen: zilver en goud hebben we niet, maar in de naam van de Heer Jezus Christus, sta op en wandel. En ze pakken hem bij zijn hand en ze zetten hem op zijn voeten. De verlossing van de man. En dan staat hij op en hij springt op. En hij looft. Hij looft niet Petrus en Johannes, maar hij looft God. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Het is het stramien van de hele schrift. Moet ik nog meer? Nee, meer zal ik niet doen. Ik denk dat u hiermee tevreden moet zijn. En er met mij van overtuigd zult zijn dat het motief van de drieslag in de catechismus, maar ook het motief dat hier wordt aangehaald als het gaat over de toetsing van mijn leven, over de waarachtige zelfbeproeving voor Gods aangezicht met het oog op het deelnemen aan het heilig sacrament, dat het een door en door Bijbels thema is. En ik ben het niet tegengekomen, verlossing, ellende, dankbaarheid. U wel? Nee, we zijn het niet tegengekomen. En ik ben het ook niet tegengekomen. Dankbaarheid, verlossing, ellende of wat dan ook door elkaar gemixt. Nee, ik kom steeds tegen ellende, verlossing, dankbaarheid. Trouwens, het is dat thema van de catechismus. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar niet alleen hier als het over het heilige avondmaal gaat. Maar vraagt de catechismus over: wat is uw enige troost beide in leven en in sterven? En hoe zult ge die troost ontvangen? Wel, dan klinkt het. In de weg van de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar dan niet alleen. Als in antwoord 86 sprake is van de goede werken. Leest u dan die vraag en dat antwoord maar eens. Daar opnieuw, met zoveel woorden. Daar haalt u zien dus opnieuw de orde aan. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En tot slot ook in antwoord 115. Waarom dat de wet van God zo scherp gepredikt moet worden. Ook dan. Vanwege de kennis van mijn ellende. Vanwege de kennis van de verlossing. En vanwege de kennis van de dankbaarheid en de beoefening daarvan. Het was misschien wel een lange inleiding, maar ik vond het toch nodig om deze basis te leggen. Om u aan te tonen en heel duidelijk aan te geven vanuit de schrift, dat de wijze waarop het formulier in overeenstemming met de catechismus aanduidt, langs welke weg de waarachtige zelfbeproeving voor Gods aangezicht een plaats dient te hebben, dat het een door en door bijbelse orde is. Nou, nu lezen we verder. En we zullen niet verder komen vanavond dan het gedeelte dat ik u nu voorlees. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, dat hebben we gezien. Zo is ons voor alle dingen nodig, eerstelijk dat we ons tevoren recht beproeven. Maar nu lees ik verder. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat hierin. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Verder zullen we vanavond niet komen. Dit ten eerste. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf. Ja, dat staat er nog een beetje vriendelijk. Bedenken. We noemen dat de aanvoegende wijs. De wensende wijs. Het lijkt wel zoiets van een soort aanbeveling. Iets van een lichte wenk. Doe dat nou maar. Nou, maar bedoeld is, wil je in de rechte weg een deelnemer zijn, door God genodigd en door hem gevoed en gespijzigd van zijn heilige dis, dan is het in deze weg. Want een iegelijk, dat staat er heel nadrukkelijk, een iegelijk bedenken bij zichzelf. Niemand uitgezonderd. Dat is het eerste wat opvalt. Niemand kan zeggen, nou, voor mij geldt dat wat minder, want, en dan zou overigens ik niet weten welke argumenten je dan aan moet voeren, maar de arglistigheid van ons hart kan groot zijn. Nee, een iegelijk. Daaraan ontkomt niemand. Een iegelijk, daar ben je niet te jong voor. Daar ben je niet te oud voor. Daar ben je niet te zeer een ambtsdrager voor of zo. Nee, een iegelijk. Een iegelijk bedenken bij zichzelf. Dat betekent nog niet eerst in eerste instantie dat je erover praat. Maar dat betekent dat je erover denkt. En niet zo oppervlakkig denken zoals wij dikwijls oppervlakkig bezig zijn in ons denken. Wanneer we zoiets zijn als een vlinder die overal heen fladdert met onze gedachten. Dan zitten we hier en dan zitten we daar en dan fladderen we daarin. En dan worden we misschien wel door wat we zien meegenomen weer naar wat anders. En dan komt wat ons oor binnen en dan gaan we weer naar wat anders. Zo kan het ook wel eens in je gebed zijn. Zo kan het inderdaad ook in mijn gebed zijn. Dat we zomaar alle kanten heen gaan. Maar hier staat een iegelijk bedenken. En voelt u dan toch wel het gewicht van deze woorden? Bedenken, dat is iets tot voorwerp van je gedachten maken. Iets tot geconcentreerd object van je gedachten maken. Daarop gespitst zijn. Daarmee bezig zijn. Daar je niet van af laten halen. En word je ervan afgehaald, dan is het je begeerte en je verlangen om er weer naar teruggebracht te worden. Een ieder bedenken. Ermee bezig zijn. Voor ogen gesteld te krijgen. Er zit iets in wat beter vertaald had kunnen worden misschien met een ieder overdenken. Een ieder mediteren. Een ieder zij in zijn gedachten er zo op gericht Ja, wat het ook is, voor Gods aangezicht. Weet u, dit bedenken, het is een van de drie kenmerken van het christen zijn. En dan haal ik Luther maar aan. Luther heeft gezegd dat een christen gekenmerkt wordt door drie aspecten, drie typeringen. Hij kent iets, en ik zeg het eerst in het Latijn omdat het zo mooi rijmt. Hij kent iets van de tentatio, dat is de aanvechting. Hij kent iets van de oratio, dat is het gebed. En hij kent ook iets van de meditatio, dat is de overdenking. Een christen, een waarachtig christen, is een denkend mens. Is een overdenkend mens. Het is niet voor niks dat iemand die een van de meest briljante filosofen, een christenfilosoof, ik ben er vast van overtuigd, een waarachtig kind van God geweest is, een boek gepubliceerd heeft, overigens pas na zijn dood uitgekomen, bij elkaar geschraapt van allerlei vodjes papier die er zo heel zijn huis heen lagen. Het boek dat heet Pensée, dat is Frans, en dat betekent gedachten. Blaise Pascal, uit de 17e eeuw. Een geweldig natuurkundige. Baanbrekend werk heeft hij verricht, hoe jong hij ook was. Maar hij was een diepe denker. Hij was een denker voor Gods aangezicht. Zeer briljant. Op een wijze waar we nu nog sprakeloos van staan. Die man kon in vijf of vijftien woorden een wereld van gedachten oproepen. Het was een denker. Pensée. Het was een denker voor Gods aangezicht. Maar zo moet ieder christen. Nee, niet, we zijn niet allemaal een Blaise Pascal. Maar een christen is een overdenker. Die niet altijd kwebbelt. En die niet altijd behoefte heeft aan zijn mobiel. En die ook niet altijd wil MSN en al dat soort dingen. Een christen is iemand die ruimte neemt om te denken. Die het niet altijd storend vindt als het stil is in huis. Die de stilte ook wel eens opzoekt. En bij dat denken, bij die meditatio, hoort tegelijkertijd ook de oratio, het biddend denken. En ja, wees er dan maar van overtuigd, dan komt ook de tentatio. Want dan komt de boze, die wil je storen in die gedachten, in die overdenking en in dat bidden. En eigenlijk bedenken. Bedenken bij zichzelf. We hebben toch genoeg aan onszelf, toch? En eigenlijk bedenken bij zichzelf. Je zet je gedachten als het ware. En iemand die heeft leren denken, want daar moet je ook in getraind raken. Ook in het denken van de dingen die van de geest van God zijn. Kent ook iets van structuur daarin en zoekt dat ook. Laat zich ook niet meeslepen door allerlei dingen. Maar kent daar ook orde in en heeft misschien wel een schrift aangelegd waarin de diepe gedachten die hij of zij tegenkomt, van buitenaf of misschien wel vanuit zichzelf, daarin ook aantekent. Overigens, en dat moet ik er wel bij zeggen, het bedenken van de dingen van Gods geest komt zomaar uit ons vlees niet voort. Dat moet ik ook zeggen. Dit overdenken is, het is opgave, zeker wel. En het is tegelijkertijd genadegave. Want het bedenken van de dingen van Gods geest is een vrucht van het werk van Gods geest. Wel nu, een iegelijk bedenken bij zichzelf, ja dan komt het. Wat moet je dan bedenken? Wel, zegt hier Olevianus, een iegelijk bedenken zijn zonden en zijn vervloeking. Nou, als je eens een spiegel wordt voorgehouden, terwijl je er niet al te voordelig uitziet. Iedereen heeft wel eens zoiets als je naar het bed komt of helemaal aan het eind van de avond, wanneer je moe bent en dan kijk je in de spiegel en dan schrik je van jezelf. Of bij het ouder worden gebeurt dat regelmatig. Je gaat grijze haren ontdekken en je laat die spiegel maar even. Maar dit is natuurlijk nog in veel overtreffender mate iets. Als een mens werkelijk leert in de spiegel te zien, in de overdenking van zichzelf, dan heeft ieder van ons, en zeker van nature, de neiging om te doen zoals die man over wie Jacobus het heeft. Die zijn, zo zegt Jacobus het, en ook zo prachtig vertaald in onze Statenvertaling, die zijn aangeboren aangezicht een ogenblik ontdekt. Hij kijkt precies, hij ziet wie hij is. En hij schrikt ervan en hij doet snel een stap terzijde, zodat hij niet meer in die spiegel hoeft te zien. Nou, zo zijn wij. Wij schrikken daarvan. Of het is maar praat. Ja, dat komt ook voor. Dat mensen er roerend mee eens zijn wanneer gezegd wordt dat ze zondaren zijn en ze kunnen dat nog uiteenzetten hoe zondig ze wel zijn. Althans, als het in het algemeen over de mens gaat. Maar heel concreet, wie ik ben. En iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking. Dat is dus blijkens het woord van de Heere nodig. En waarom? Opdat er plaats komt voor wat de Heere aan mij schenken wil. Opdat ik mijn nood en mijn ellendigheid recht en grondig kennen. En ik versta wie ik ben in mijn nood en in mijn dood en in mijn afzichtelijkheid en in mijn afgrijselijkheid voor de Heere. Dat is dus nodig. Dat ik bedenk dat ik een zondaar ben. En een zondaar, dat is een overtreder van Gods wet. En een overtreder van Gods wet, dat is iemand die schuldig is. En iemand die schuldig is, die staat schuldig tegenover God. Die heeft zijn geboden overtreden. En wie Gods geboden overtreden heeft, die geldt ook de vloek van Gods wet. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En daarom een ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Is dat nodig? Het staat hier in het formulier. En het staat in verband met het heilige avondmaal. Maar het is niet alleen in het verband van het heilige avondmaal. Oh, daar zeker ook. Maar we hebben via de catechismus gezien en we hebben in de schrift ontdekt dat het nodig is in de totaliteit van ons leven, wie dat we ook zijn. Een ieder bedenken zijn zonde en zijn vervloeking. Ik wil dat vanavond, in de tijd die me nog resteert, wil ik dat dus met de woorden van een aantal mensen die onder ons een grote naam hebben, wil ik dat toch nog eens even benadrukken. Dat het niet zomaar iets is wat ik zelf zomaar op een eenzijdige manier uit de schrift haal. Een woord van Luther. Luther zegt: het staat vast dat de mens aan zichzelf moet twijfelen om geschikt te worden voor het ontvangen van de genade van Christus. Luther zegt: als iets vaststaat, dan staat dat vast. Dat we moeten twijfelen dat we vanuit onszelf geschikt kunnen worden om Gods genade te ontvangen. En Luther zegt dan, het is in zijn Heidelbergse Disputatie, ik zeg dat voor de liefhebbers. Luther voegt dan daaraan toe: dit is immers wat de wet van God wil. Namelijk dat de mens aan zichzelf leert vertwijfelen. Want dat klinkt niet zo aangenaam. Luther zegt, en dat is nou nodig, dat ik aan mezelf leer vertwijfelen. Dan brengt de wet, zegt Luther. Nou, als Luther het niet gezegd had, ik had het zomaar niet durven zeggen. Luther zegt het, maar hij wist ook wat het was. Luther zegt, dan brengt de wet ons in de hel. Op die plaats waar we van God niets gewaar worden. En dan verwijst hij naar Jona. En ze maakt ons arm. En ze laat ons zien dat we zondaren zijn in alles wat we doen. Luther. Ik zeg het ook nog met de woorden van Zacharias Ursinus. En dat ontleen ik aan de toelichting van Ursinus op zondag 2, waar het inderdaad gaat over de kennis der ellende. En dan zegt Ursinus het volgende. De kennis der ellende is voor onze troost nodig. Dat is een vreemd woord, vindt u niet? De kennis der ellende is voor onze troost nodig. Als je nou getroost wil worden, moet je dan geconfronteerd worden met je ellende? Is dat dan de weg? Jawel, zegt Ursinus. Maar hij voegt er wel wat aan toe. Niet omdat ze op zichzelf een troost is, maar omdat ze in ons het verlangen naar die troost en het verlangen naar de verlossing doet ontstaan. Evenals de kennis van de ziekte bij een mens die ziek is, de begeerte naar medicijn doet ontstaan. Als je dingen in je lichaam hebt en je zou geen koorts krijgen, je zou geen signalen krijgen dat er een ontsteking gaande is die bezig is om je leven te verwoesten. Het is maar goed dat het element van de koorts er is, zodat je herinnerd wordt aan de kwalijke toestand van je lichaam. Wel, Wel, zegt Josinus, en daarom is het nodig dat we het zullen weten. Het is nodig, de kennis der ellende is nodig om het verlangen naar verlossing op te wekken, zegt hij. Want zo door de prediking van de wet, die handelt over de zonde en over Gods toorn, geen voorbereiding zou plaatsvinden tot de prediking van de genade. Wel, zegt Josinus, dan volgt er een vreselijke gerustheid. En dan ontstaat er een troost die uiteindelijk ons geen troost geven kan. Als we de werkelijkheid van ons leven niet onder ogen leren zien, dan gaan we zomaar gerust verder. Hieruit, zegt Ursinus, is het duidelijk dat men met de prediking van de wet moet beginnen. Opdat bij de mens de hoop op eigen gerechtigheid ter neergeworpen worden. En opdat ze worden voorbereid, dat is echt een woord van Ursinus. Opdat ze worden voorbereid tot de kennis van zichzelf en tot een waar berouw. En als dat niet geschiet, en dat is heel scherp wat Ursinus dan zegt, als dat niet geschiet, dan worden ze door de verkondiging van de genade, dus door het evangelie, zonder de wet, nog geruster en nog weerspanniger. Dan kun je het evangelie wel horen. En dan zou je kunnen denken dat je het evangelie omhelst, omdat het zo liefelijk klinkt. Maar je hebt nooit geleerd dat je nou dat evangelie zo nodig hebt. En dan maakt het je alleen maar geruster. Ik heb nog een ander woord. Van Ralph Erskine. Nou, als iemand een evangelieprediker was, dan Erskine. De gebroeders Erskine mag je ook zeggen. Die Schotse predikers. Ik zeg dit, en daar zit een prachtig beeld in, en dat kunnen we best onthouden. De wet beschuldigt, verschrikt en veroordeelt ons. En daardoor worden we, zegt Erskine, genoodzaakt om tot Christus de toevlucht te nemen. Toevlucht, daar komen we straks in de bespreking nog op. Om tot Christus de toevlucht te nemen, die de ware oorzaak is dat we aan de wet en de zonde sterven. En dan het beeld dat Erskine gebruikt. En dat zullen we allemaal begrijpen, dat begrijpt Nadine ook. Zoals een naald, we weten wat een naald is. Een naald waar een draad aan vast zit. Zoals de naald voorop gaat en de draad onder het naaien naar zich toetrekt. Zo, zegt Ralph Erskine, zo gaat de naald van de wet voorop. En ze baant de weg voor de draad van het evangelie. Die scherpe naald. Als je jezelf steekt, dan zeg je, oh, doet pijn. Een naald, die prikt er zomaar in. Dat is de wet. En ze baant de weg voor de draad van het evangelie. Dwaas mens. Dwaas mens. Als je probeert in een lap stof een draad te krijgen zonder naald. Het zal echt niet lukken. En ook, dat evenzeer, ook heel dwaas, als je zomaar gaat zitten prikken met een naald zonder draad eraan vast. Dat is even dwaas. Begrijpt u de toepassing? Het gaat om de juiste orde, dat wel. Eerst de naald en dan de draad. Maar het gaat wel om beide. En ook dit. Niet de naald is het doel. De naald is het middel. En de draad is het doel. Het gaat om het evangelie. Maar het evangelie zal geen post vatten en zal niet ingeweven worden in je lichaam zonder dat plaatsmakende werk, dat pijnlijke werk, door de naald van de wet. En dan heb ik nog een woord van Kolbrugge. En dat is echt op zijn Kolbruggiaans. Dat is ook bij zondag 2. Kolbrugge, in zijn gemeente in Elberfeld, waar hij best heel wat gezegend werk heeft mogen doen. Kolbrugge zegt, waarom hoorden we vroeger, zoveel van waarachtige bekeringen? Waar kwamen die mensen vandaan, zegt Kolbrugge, die enkele nog? Hij zegt, tussen haakjes, althans zo staat het in het boek waar ik het uithaalde, de eenvoudige Heidelberger, hun aantal wordt steeds kleiner, Ook in onze gemeente. De meesten liggen al op het kerkhof, zegt Kolbrug. Maar waar kwamen ze vandaan? Die profeten en die profetessen. Die konden getuigen van Gods genadige erbarming. Mensen die het wisten. Dit is goud. En dat is valse munt. Waar komen ze vandaan? En dan geeft Kolbrug het volgende antwoord. En dat is een heel ontroerend antwoord. Kolbrugge zegt, zijn ze niet geboren in de afgrond van de verlorenheid, toen ze wegzonken voor Gods wet, toen ze God moesten billijken, toen ze hem moesten toevallen, toen ze hem gelijk gaven in zijn richterlijk werk door de wet. Zijn ze toen niet geboren? En dan horen we bij Kolbrugge iets, een klacht. Hij zegt, waar is het in deze tijd? Hij zegt, en nota bene, dat was rond 1860. Er is geen eerbied meer voor Gods wet. Waar is uw enige troost in leven en in sterven? En dan gaat hij uitdelen, Kolbrugge. Dan zegt hij, zie kind, zie jongen of meisje, zie volwassene. Hier wordt u een volle korf met levensbrood en levenswijn aangeboden. Ziet u de lijn naar het heilige avondmaal? Ze wordt echter alleen ontvangen door hen die uit de wet hun zonden leren kennen. Hun zonden beleden en betreuren. Nee, niet als een zonde op zichzelf, maar als een vergrijp tegen de almachtige en de heilige God die me gemaakt heeft. En tegenwoordig, ja het staat erachter, ik lees het toch maar voor. Hij zegt, tegenwoordig grijpt men met zijn goddeloze, onreine handen in de korf van de genade, zonder te belijden, ik heb gezondigd. Dat zijn zo wat getuigenissen van mensen, van Luther, van Ursinus, van Erskine, van Kolbrugge, die, u bent het wel met me eens, die hetzelfde zeggen als wat we in die enkele woorden in het formulier, in het avondmaalsformulier vinden. Een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Maar het heeft wel een doel. Het staat niet op zich. Wat is dan het doel? Wel, op dat. Als het woordje op dat klinkt, dan doen we een stap verder. Dan wordt aangewezen waar het om gaat. Wat het doel is. Althans, het eerste doel. Het is nog niet eens het laatste doel. Het eerste doel. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. De vrucht van de waarachtige kennis van mezelf is het mishagen van mezelf en het mezelf verootmoedigen voor de heilige God. Mishagen. Nou, ik mishaag mezelf zomaar niet. En als een ander mij uitmaakt voor iets wat ik daarvan in de buurt komt, dan zet ik gelijk mijn stekels op, want daar ben ik het zomaar niet mee eens. En toch, voor Gods aangezicht is het me geboden om mezelf te mishagen. En dat is het tegendeel van jezelf behagen. Jezelf behagen, dat is jezelf strelen. Dat is jezelf van alles vinden wat goed is en jezelf dat toekennen. Dat is groot worden. Maar jezelf mishagen, dat is klein worden. Zoals die man op het tempelplein. Die boetvaardige tollenaar. Met zijn boetvaardige vuist waarmee hij op zijn hart sloeg. Met zijn boetvaardige voeten waarmee hij heel ver van dat altaar bleef omdat hij niet dichterbij durfde te komen. Met zijn boetvaardige ogen die hij naar beneden sloeg. Met zijn boetvaardige stem, met zijn boetvaardige hart waarmee hij het beleed. Wees mij, o God, zondaar genadig. Dat is jezelf mishagen. Dat is de werkelijkheid van je leven onder ogen zien. Dat ik vleeselijk ben. En dat ik verloren ben. En dat ik voor God niet bestaan kan. Dat is jezelf mishagen. En als je je werkelijk mishaagt, dan volgt het andere vanzelfsprekend. Dat kan niet anders. Jezelf mishagen en jezelf hoogmoedig maken, dat kan, dat hoort niet bij elkaar. Jezelf mishagen en jezelf verootmoedigen. Dat is wat de Heere Jezus zegt. Wie zijn leven leert verliezen. Wie de dingen gaat wegstrepen en wegschrappen in zijn leven. Die zeggen moet, o Heere, ik heb lang gedacht dat en dat. Dat dat toch heel wat was, maar het is niks. O God, en dat en dat. En heel mijn bestaan is voor u een verloren bestaan. Wees mij, o zondaar, genadig. Dat is het. En waarom dan? Wat is het doel? Wel, opdat het echt zal zijn. Want de Bijbel leert ons dat er ook veel overtuigingen zijn die geen echte vrucht dragen. Dat er wel zogenaamde zondekennis is en dat daar ook wel over gesproken wordt en dat dat gezegd wordt of in ieder geval gedacht wordt. Maar dat die vrucht er niet is. Dat dat verootmoedigender niet is. Omdat dat mishagender niet is. Wat denkt u van Kain? Hij had een hele belijdenis. Zijn zonde was te groot dan dat het vergeven kon worden. We zouden zeggen, nou erger zondaar kan je toch niet zijn. Ja, die belijdenis was er wel. Maar er was geen verootmoediging en er was geen mishagen. En wat denkt u van Esau, die het berouw met tranen zocht, staat er in het Nieuwe Testament. En wat denkt u van koning Saul, wiens hart wel veranderd was en het leek vernieuwd, maar het was niet echt. En wat denkt u van Simon de Tovenaar? En wat denkt u van de stadhouder Felix, tegen wie de apostel Paulus sprak over rechtvaardigheid en matigheid en het toekomende oordeel? Felix die ineenkromp, maar die zich vermande. En die zich herstelde. En die zei, Paulus, voor ditmaal ga heen. Als ik gelegener tijd zal hebben, dan kom je weer terug. Hij wilde er niet van weten. Hij voelde, nou komt het erop aan. Dan moet ik mezelf gaan mishagen. En dan moet ik me voor God gaan verootmoedigen. En hij wilde het niet. En Judas, de meest trieste van allen die in de Bijbel genoemd worden. Judas, zo dichtbij, geroepen door de Heere Jezus. Een bijzondere plaats in de kring van de meest intieme rond de Heere Jezus. Bijna behouden en toch verloren, omdat het in zijn leven niet echt was. En daarom, nu wordt er me wel eens gevraagd, en misschien zou het een vraag kunnen zijn die straks gesteld wordt, maar hoe diep moet dan die kennis van de ellende zijn? Hoe ver moet dat dan gaan? Wel, laat ik daar dit antwoord op geven, en het zal niet nieuw voor u zijn, want ik heb het daar meermalen zo gezegd, maar ik kan het en ik hoef het gelukkig ook niet anders te zeggen. Zo diep en zo ver. Dat het ons aan de voeten van Christus brengt. Als een zondaar die zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Laat ik iets van Hellebroek voorlezen. Die, en dat was met name onder de Labadisten, die het wel tegenkwam dat er ook een bepaalde trap en mate werd voorgeschreven. Dat er zelfs gezegd werd, je moet jezelf ervoor over hebben om, ik durf het bijna niet te zeggen, om in de hel neergeworpen te worden. Nou, zei Hellebroek, wat een verkeerdheid is dat. Wat een verkeerdheid is dat. Het gaat niet om de mate van de verbrijzeling. Maar het gaat om de echtheid van de verbrijzeling. En die echtheid, die blijkt dan pas wanneer ik daar ben, waar het tot mij gezegd wordt, u vrezende en bevende, vrees niet, als er daar één is, die de grote koning is, hij die door zijn geest mij daar gebracht heeft, die zelf zich over mij uitstrekt en zich over mij ontfermt, en die, zoals hij het gedaan heeft, op Patmos bij Johannes, die als het ware door de knieën gaat en zijn rechterhand op me legt, en het zegt, vrees niet, twee hoeven er niet te sterven. Ik ben al gestorven, vrees niet. Ik ben dood geweest en zie, ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik geef nog even, ik zie het hier, ik geef nog even en dan ga ik stoppen. Een kort citaat, dat is echt, zo ligt het. James Frazer, de grootvader van Alexander Comrie, die zei eens dit. Het is ook iets om te onthouden. Als God een zondaar ziet komen, steunende op zijn berouw, ja zeker met berouw, maar steunende op zijn berouw, hoe diep ook, hij zal hem niet ontvangen. Maar als de Heere een zondaar ziet komen, vuil en zwart en afzichtelijk, één die de grootste van de zondaren is, met berouw en met smeking, maar hoe dan ook, maar steunend op zijn beloftewoord, hij zal hem ontvangen. Zoals de dichter van Psalm 130. Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, ik kan voor u niet bestaan, maar bij u is vergeving. En hoe kan dat dan? Hoe dan? Wel, dan zegt het formulier hier tenslotte. En Olivianus, hij kan hier al zijn mond niet over de Heere Jezus houden. Dat is echt Olivianus, want heel dat formulier is doortrokken van het werk van Christus. En wat een inzicht had deze man. Nu weet hij het zo op zijn plaats te zetten, dat hij zelfs hier, waar het gaat over de kennis der ellende, het werk van de Heere Jezus Christus en zijn bereidwilligheid al noemt. Met welk doel? Tot meerdere kennis der ellende. Tot meerdere verootmoediging. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. En dan wordt zonde echt tot zonde. Dan wordt zonde dat wat Christus aan het kruis heeft gebracht. Dan ken ik, dan weet ik dat het waar is wat Revius heeft gedicht. Het zijn de Joden, niet Heer Jezus, die u kruisten. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die versmadelijk u spogen in het gezicht. En stieten u vol puisten, vol wonden. Maar ik ben het die u dit hebt gedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben het, want ziet, eilaas, het is al geschied om mijn zonden. En wilt u zich toetsen, of u van deze dingen iets kent, wel dan is dit de toets. Is de zonde al bitter geworden? Is de zonde uw vijand geworden, omdat mijn zonde Christus aan het kruis gebracht heeft? Want hier aan het kruis, hier op Golgotha, hier zien we dat God de zonde ernstig neemt. Het is niet zomaar wat. Het is niet zomaar wat om over dit stuk heen te stappen, want het heeft Christus aan het kruis gebracht. Het heeft Christus doen losscheuren van het hart van zijn vader. En hij heeft hem in de duisternis van deze verloren wereld neergelegd. En hij heeft het zo geleid dat zijn lieve zoon aan het kruis kwam. En dat was om mijn zonde. En zou de zonde dan niet bitter zijn? En als ik er nog nooit iets van verstaan heb, dan versta ik het. Opdat ik mijzelf voor God mishagen en mij voor hem verootmoedigen. Dat toont ons de ware aard van de zonde. Dat toont ons ook de wezenlijke omvang. Dat toont ons de eigenlijke diepte en de zwaarte van de zonde. Maar het is gelijkertijd de brug naar het evangelie van het ten andere, waar we vanavond niet meer over spreken, maar wel waar het wel op aangaat. Dien die geen zonde gekend of gedaan heeft, die heeft God, de heilige God, tot zonde gemaakt, opdat ik, o eeuwig wonder, opdat ik, die zondig en zondaar ben, zou worden gerechtvaardigd door hem. En dan begrijp ik het. Dan is het uit niet anders dan alleen uit genade. Tot zover. wordt helemaal stil, dus die stilte zal ik weer moeten vullen, denk ik. Ik zal het proberen. Ik heb voorafgaand aan deze avond ook al een aantal vragen ontvangen van meer dan één persoon. Ik zal daarmee beginnen. En deze vraag die ik nu zo voorlees, die is vooral gesteld naar aanleiding van de preek over vraag 81. Over voor wie het heilig avondmaal des Heren is. En dat sluit precies aan bij het onderwerp van vanavond, dus ik heb het maar voor vanavond bewaard. Ik lees het even voor. In dat antwoord 81 wordt gesproken over de hypocrieten. U haalde de uitspraak van Justus Vermeer aan. Dat klopt, in die preek. En dan tussen aanhalingstekens, dat is een goede samenvatting van wat ik gezegd heb. Gij hebt hetzelfde nodig om ten avondmaal te gaan, wat ge nodig hebt als God op dit ogenblik uw ziel zou oproepen om te sterven. Dat is de uitspraak van Justus Vermeer, de oefenaar, de ouderling uit Utrecht, uit de tijd van de nadere reformatie. En dan is de volgende vraag, en daar gaat eerst nog een opmerking aan vooraf. Ik ken mensen van wie ik geloof dat ze een kind van God zijn, die ik vaak hoor zeggen dat ze bang zijn als een huichelaar, en dat is hetzelfde woord, als een hypocriet, openbaar te komen. En die daarom bang zijn om te sterven. Hoe of waaraan, en dat is de vraag, kun je nu weten? Kun je nu, en zo staat het er, kun je zeker weten, dus op goede gronden weten, dat iets echt van God is? Of dat je een hypocriet bent? Hoe weet je het nou? Dat is een vraag van alle eeuwen. Dat is een vraag die kennelijk nu klinkt, maar het is een vraag die ook in vorige eeuwen klonk. Hoe kan ik het weten? Hoe zal ik het weten dat God mijn God is? Dat de Heere Jezus mijn zaligmaker is? Dat de Heilige Geest de geest is die in mijn leven als de geest van Christus woont en werkt? Hoe zal ik het nou weten? Dat is een hele goede vraag. Dat kan een zielenvraag zijn. Dat kan de vraag zijn waar je mee worstelt. Wat onderwerp van je gebed is, hoe kan ik het nu weten? En daarom wil ik die vraag ook heel serieus nemen. Zoals ik overigens alle vragen serieus neem. Maar het is een vraag waarop in de Bijbel wel antwoord staat. Maar ja, dan kan het zijn dat je het leest in de schrift en dat je dat wel toestemt, maar dat daarmee jouw vraag nog niet beantwoord is. Want daar zit het nou net. Je kunt het lezen en je kunt het beamen. Je kunt zeggen, ja, zo is het. En terwijl je toch zegt, maar ik dan? Hoe zullen we het weten? Niet door mijn eigen inspraak. Niet door mijn eigen overleggingen. Niet door mijn redeneringen. Niet door mijn optelsommen. Niet door mijn conclusies. De apostel Paulus in Romeinen 8 geeft eigenlijk op deze vraag een antwoord. Hoe zal ik het nou weten? En dan wijst hij op hem die de getuige van Christus is. En wie is dat? Dat is hij die zou komen als de trooster. Hij die van zichzelf niet zou spreken, maar die van hem zou spreken. En van zijn werk. Wiens taak het nou bij uitsluiting van iedereen en alles is om nou dat juist vast te maken in het leven van de mens. Dit. En dan zegt de apostel in Romeinen 8. Wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Dat is niet het laatste. Dat zegt de apostel. Wie de geest van Christus niet heeft, die komt Christus niet toe. En dat is toch de vraag. Zo luidt toch de vraag. Komt Christus mij toe? Of met andere woorden, woont Christus door zijn geest in mijn hart? Of ben ik, en dan is het anders gezegd, ben ik nou in Christus door het waarachtige geloof? Dan zegt de apostel Paulus allereerst, wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Je kunt een optelsom maken van allerlei dingen in je leven. Maar als er dan onder de streep toch nog staat vlees, terwijl je misschien denkt dat het anders is, maar het is vlees. Dan is het niet de geest. Wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Maar tegelijkertijd besef ik wel, daarmee is niet het echte antwoord gegeven. Daarmee is niet gezegd, hoe dan? Wel, dan zegt de apostel ook nog meer. Die door de geest van God geleid worden. Die zijn kinderen van God. Dus die in hun leven mogen ontwaren dat de leiding van Gods geest er is, onmiskenbaar. Dat onwederstandelijke werk, dat werk waarvan we de kenmerken in de schrift vinden. Zovelen als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. En die kinderen van God zijn, die zijn ook erfgenamen van Christus. Die delen in hem en die delen in zijn werk. Maar dan is misschien nog het antwoord. Nou, dan weet ik het nog niet. Want die leidingen, is dat dan? Dat is nou precies mijn vraag. Hoe weet ik het nou? Wel, dan geeft de apostel nog een antwoord. Dan komt hij als het ware steeds dichterbij. Eerst heeft hij het in het negatieve gezegd. Wie de geest van Christus niet heeft. En toen heeft hij het gezegd wijzend op de leidingen van de Heilige Geest. Maar dan zegt de apostel het nog anders. En dat is wel het antwoord. Deze geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Hoe zal ik het weten? Niet door mijn eigen getuigenis. Niet door mijn goede gedachten, maar evenmin door mijn slechte gedachten. Hoe zal ik het weten? Ja, dan is mijn antwoord, ik weet het. Wie weet het? Wel, die van deze geest zijn getuigenis kent. Die dit weet. Dezelfde geest getuigt met mijn geest. Dan is het mijn geest, niet als eerste. Maar die toch gaat meegetuigen met het getuigenis van de geest. De geest brengt het me te binnen. En het getuigenis van de geest ontvangt als het ware antwoord. Nee, ik moet anders zeggen. Ontvangt een echo. Ontvangt resonantie in mijn leven. Die geest getuigt met mijn geest. Dat ik een kind van God ben. En als je nou nog vraagt. Maar nou weet ik het nog niet. Wel, dan moeten we natuurlijk letten. En ik zou, ja, ik heb nog veel meer vragen. Maar ik wil hier toch wel heel erg de nadruk op leggen. Dan kunnen we uit de schrift weten wat nou het getuigenis van die geest is. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Die geest als hij komen zal, hij zal getuigen, hij zal overtuigen. Waarvan zal hij overtuigen? Wel, dan zegt de Heer Jezus het zelfs in 3 punten. En dat lijkt een beetje op de 3 slag ellende, verlossing, dankbaarheid. Dan zegt de Heer Jezus in 3 elementen, die geest zal getuigen. Hij zal zelfs overtuigen van zonde, van mijn zondig bestaan. Van het ongeloof, zegt de Heer Jezus. Dat is de toespitsing van het zondig bestaan. Daar zal die van getuigen. Nou, leg je leven er eens naast. Het getuigenis van de geest, dan is het je thuisgebracht. Dan weet je ervan. Hij zal getuigen, hij zal overtuigen van zonde. Nou, moet ik het verder aanduiden? Ik hoef het niet verder aan te duiden. Want ik hoef alleen maar te verwijzen naar wat vanavond allemaal gezegd is. Dat getuigenis. Dat is het getuigenis van de geest. Die geest getuigt met mijn geest. Maar dan gaat het nog verder. Die hele Heilige Geest die getuigt ook van gerechtigheid. Oh, van die gerechtigheid als een eis van God. Van die gerechtigheid die als een claim op mijn leven ligt. Die gerechtigheid die ik niet kan volbrengen. Die gerechtigheid die uit de bron van mijn bestaan niet tevoorschijn komt. Maar tegelijkertijd van die gerechtigheid die bij God geldt. Die gerechtigheid die hij schenkt. Die gerechtigheid die hij neemt van hem die de gerechtigheid verworven heeft. Daarvan getuigt de Heilige Geest van die gerechtigheid waarmee hij onrechtvaardigen en onheiligen bekleedt. En van het oordeel. Dat namelijk, dat de zonde en die gerechtigheid, dat het voor Gods rechterstoel gebracht wordt. En dan zal de Heere zijn oordeel erover laten gaan. En dan zal de Heere toetsen. Die geest getuigt. Die geest die brengt mij. Die brengt mij voor de rechterstoel van Christus hier al. Die Heilige Geest die spreekt ook hier al van oordeel. Niet pas dan, maar nu. Dat is het werk van Gods Geest. En als we iets van dit getuigenis kennen, dan geldt Romeinen 8. Dezelfde Geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En ik weet wel, niet alles wordt op dezelfde dag geleerd. Maar in een bepaald opzicht wordt wel alles op dezelfde dag ontvangen. Want dan klinkt hier dat diepe in mij en ik kan daar nu verder niet meer op ingaan. Maar als we dan kinderen God zijn. Dan zegt de apostel, zeg het dan maar. Zeg het dan maar. En dat zijn woorden waar wij misschien wel eens voor terugschrikken. En terecht, want het is hoog en het is diep. Maar dan zegt de apostel, door welke wij roepen. Door welke wij afluisteren. Ook dat, door welke wij misschien stamelend zeggen, maar ook roepen. En dat is het roepen van het gebed in verwondering en aanbidding. Abba, Vader, daarvan getuigt die geest. Hoe weet ik het, of iets echt van God is? Hieraan, aan het getuigenis van deze geest. Ik heb daar thuis ook over nagedacht en ik had wat aantekeningen zitten maken. Maar ik zie nu dat mijn aantekeningen heel anders zijn. En ik zou dat ook nog uit kunnen wijden, maar dan kom ik aan al die andere vragen niet toe. Ik had willen verwijzen naar Abraham. Abraham, die geloofde, terwijl die niks had. Abraham, terwijl die daardoor de Heere geroepen wordt. En op weg gewezen wordt naar het beloofde land. En Abraham, maar nou ga ik dat, nou laat ik nou heel kort. Abraham, aan wie zoveel beloofd wordt, zelfs nageslacht, en die had het nog niet. En Abraham heeft er zijn strijd mee. En dan komt de Heere tot hem. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En Abraham geloofde. Nou, daar zal nog veel meer van te zeggen zijn. Maar ik denk dat ik toch wel een antwoord gegeven heb op deze vraag. Hoe zal ik het weten? Of ik al dan niet zo'n hypocriet ben? Wel, leg jezelf zelf dan maar neer voor de Heer. Als een hypocriet, dat je ertoe in staat bent. En dat alle hypocrisie, alle huichelachtigheid ook in mijn hart en in jouw hart gevonden wordt. En leg dat maar bij de Heer neer. Opdat de Heer zijn echte werk in je hart en leven zal openbaren. En dan zul je het toch weten. Want dan is het die geest. En dat raakt aan dat andere antwoord dat ik had willen geven. Dan is het die geest die dat geloof werkt. En dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen. Als de Heer dat geeft, dan weet je het. Dan weet je het. Dan is er geen twijfel aan. Dan komt er toch ook een ogenblik dat ik niet meer niet geloven kan. Want dan is het waar. Dan zeg ik zelfs. Als ik zal vrezen, dan zal ik nochtans op God betrouwen. Dit weet ik. Dat God met mij is. Ik zal in mijn God zijn woord prijzen. Nou, en dan weet je het. Nou, de volgende keer kan ze ondersteboven liggen. Maar dan is het diezelfde God die dat oude weer nieuw wil maken. Een andere vraag op ditzelfde papier betreft iets heel anders. Namelijk hoe dat het nu zit met de sleutelen van het hemelrijk. Ik moet dat er even bij nemen. Vraag en antwoord 82. Zal men ook diegenen tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee. Want dan wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Degene die deze vraag gesteld heeft, die viel het op dat ik daarbij het voorbeeld van Achan heb aangehaald. Achan, we kennen hem wel, Achan die van het gebannene in Jericho genomen had, die het verstopt had in zijn tent en die daar gewoon zijn eigen gang ging en deed of er niets was. Een goddeloze mens. Maar nu zegt de vraagstelster, nou dan heb ik verklapt dat het een zij is, maar dat doet er niet toe. Er zijn er heel veel die een zij zijn. Nu zegt ze, ja maar Achan was geen openbare goddeloze. Want, nou ja, het was aan hem niet te zien. Is het dan inderdaad toch zo dat de ban in het leger kwam, hoewel het niet bekend was. En het is misschien wat moeilijk, maar dan ligt dat aan mij, ligt dat niet aan de vraagstelster. Ze bedoelt maar, hoe ligt dat dan met betrekking tot het avondmaal? Als daar mensen aan het avondmaal gaan die een goddeloos leven leiden, maar van wie het niet bekend is. Dat was Achan natuurlijk. Moeten we dan toch zeggen dat door zo'n praktijk de ban in de gemeente kan komen, hoewel niemand het weet? Nou, daar wil ik dit op antwoorden. Inderdaad, dat geloof ik wel. Maar dan is die uitspraak vooral bedoeld voor degene wie het betreft. Opdat hij of zij zich bekeren en zich van zijn of haar boze wegen zou afwenden. Dat gewicht moet wel gelegd worden. Als iemand bewust, willens en wetens, net doet alsof hij of zij een kind van de Heere is. En zomaar toetreedt aan het heilige avondmaal, terwijl hij of zij weet dat er een goddeloze zaak in zijn of haar leven is. Dan zeg ik het nu ook. Weet wat je doet. Want het kan zo zijn dat door jou of uw gedrag de zegen op het woord weerstaan wordt. Tegelijkertijd erken ik dat zulk gedrag, zolang dat verborgen blijft, door de kerkenraad en door de dienaar van het woord en de andere ambtsdragers niet ontmaskerd kan worden. Hier in dit hoofdstuk is het een beetje anders, want daar is het de Heere zelf die het openbaar maakt. Nou, dat kan natuurlijk nog gebeuren. Dat de Heere het door een of andere omstandigheid zomaar plotseling openbaar laat komen. En dan moet er inderdaad, zoals Jozua gedaan heeft, moet er ook ingegrepen worden en moet de ban verwijderd worden. Een vraag die hier nog mee samenhangt, en dan verlaat ik deze vraag, is maar de hypocrieten, de huichelaars, degenen die de gedaante van godzaligheid hebben, die misschien een keurig leven leiden, waarvan het op het leven niets is aan te merken. Dat zou kunnen. Maar in wie leven toch het ware werk van de Heere niet gevonden wordt. Kan het ook zijn dat er door hun gedrag het verbond van God ontheiligd wordt? Deze kwestie stelt Ursinus in zijn schatboek aan de orde. En dan zegt Ursinus: nee, de Heere is zo barmhartig dat hij dat zware woord en dat zware oordeel daaraan niet verbindt. Maar tegelijkertijd zegt hij: laat ieder zich onderzoeken, want je haalt over je eigen leven wel een oordeel. Ik wil het wat dat betreft hierbij laten. Dan zijn er nog een paar vragen die ik ontvangen heb. We horen in de prediking dat pas dan de toevlucht tot de borggerechtigheid van de Heere Jezus wordt genomen als men te arm is om buiten hem te blijven. En te veel met schuld en zonde beladen in het besef van zichzelf om het niet te doen. Begrijpt u wat hier gezegd wordt? Wie gaan er de toevlucht tot Christus nemen? En ja, ik heb zo'n beetje mijn eigen manier van zeggen zoals iedereen dat heeft. En ik zeg het wel eens zo toegespitst. Dat doet hij of zij die te arm is om niet naar Christus te gaan. Die vluchten naar hem omdat ze niet anders meer kunnen. En daarom was de Canaanese vrouw niet weg te jagen. En daarom waren er, zoals de bloedvloeiende vrouw, die langs een hele omzichtige weg toch bij hem komen moest om zijn kleed aan te raken. Ze waren te, nou vult u maar in, te nooddruftig, te zeer in nood, te arm, te ellendig om niet naar hem toe te gaan. Nou, dat is even de stelling. Als het nou zo is, dan volgen er twee vragen. Allereerst deze vraag. Hoe komt het dat er een misverstand hier en daar is, of veel verbreid, een ingeslopen misverstand, dat men de toevlucht tot het heilige avondmaal zou moeten nemen? En dan volgt er als een opmerking, overigens met een vraagteken, maar het antwoord zit erin: het heilige avondmaal is toch Christus niet? En dan staat er nog: als men door het geloof nog niet de toevlucht heeft genomen tot de Heere Jezus, zou er dan aan het heilige avondmaal wel vrucht te verwachten zijn? Dat is een vraag die nou, heel duidelijk ingaat op de praktijk en op overwegingen die bij deze en gene zouden kunnen leven. De stelling toevlucht nemen, past dat wel bij het aangaan aan het heilig avondmaal? Kun je nou zeggen: ik neem de toevlucht tot de Heere Jezus door middel van het aangaan aan het heilig avondmaal? Dan zeg ik het wat erg toegespitst. Het zou ook anders bedoeld kunnen zijn. Ik neem, als ik aan het heilig avondmaal ga, dan zit daar iets in van het toevlucht nemen. Maar het avondmaal is toch Christus niet? Ik wil op deze vraag antwoord geven door middel van het formulier. Dan lees ik allereerst dit. En u mag het opzoeken, maar u hebt het misschien pas gevonden als ik ermee klaar ben. Er wordt gezegd: wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf en Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Er zit dus iets van een verwantschap tussen datgene wat in het leven van een ware christen aanwezig is, Namelijk dat van het toevlucht nemen tot Christus. Daar zit iets van een verwantschap tussen wat er gebeurt als iemand toetreedt aan het heilige avondmaal. In ieder geval, het formulier legt het heel dicht bij elkaar. We komen niet tot het avondmaal om te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Waartoe komen we wel aan het avondmaal? Om te getuigen dat wij midden in de dood liggen. En ook, dat is het eerste wat ik wil zeggen, om ook in het gaan naar het heilige avondmaal te tonen dat mijn toevlucht Christus is. Maar dan zeg ik het, en u hoort het wel hoe ik het zeg, dan zeg ik het toch wel iets anders dan zoals het wel eens klinkt. Ik ben het met de vraagstelster eens, als ik ze goed begrijp. Dat het toevlucht nemen in het geloof, dat dat meer is dan aan het avondmaal gaan. Dat je niet kunt zeggen, mijn geloofsoefening in het toevlucht nemen tot de Heer is de avondmaalsgang. Nee, zo ligt het niet. Dat het een moet de vrucht van het ander zijn. Daar moet in het leven, vanuit de nood van mijn leven, door de Heer en door zijn geest gewerkt. Moet er iets zijn van dat, en ik noem dat begrip dan weer, van het toevlucht nemen, van het vluchten naar hem. En de vrucht daarvan mag zijn en moet ook zijn. Dat tonen aan het toetreden aan het heilige avondmaal. Maar het kan wel eens zoiets hebben. Dat wanneer in een week van voorbereiding ik inderdaad gedaan heb waar we het vanavond over gehad hebben. Over dat je zonde en je vervloeking bedenken. En jezelf mishagen en je voor God verootmoedigen. En dat inderdaad overdacht te hebben. En misschien ook wel iets van die vloek van Gods wet ervaren te hebben. Maar tegelijkertijd ook te weten dat bij de Heere toevlucht is. En in die gestalte, en dat is een gestalte die aansluit op dat wat aan de tafel te ontvangen is. In die gestalte zit je aan en in die gestalte mag je toetreden. Dan kan het inderdaad zijn dat in dat toetreden ook iets van dat toevlucht nemen uitkomt. Maar, en dan lees ik het volgende. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien we dat Hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande eenmaal aan het kruis geschiet als op de enige grond en het fundament van onze zaligheid wijst. Waar ligt de grond? Wat is het waarheen een verloren mens de toevlucht neemt? Niet tot het avondmaal. En dan zeg ik het eigenlijk zoals u het misschien uit mijn mond niet zou verwachten. Dat is ook maar een middel. Dat is ook, nou nee, ik zal het niet anders zeggen zoals ik het dacht. Dat is ook maar een middel. Een door de Heere aangewezen middel. Een goddelijk middel, zeker wel. Maar het is ook maar een middel. Maar het is Christus niet. Mijn leven is niet gered wanneer ik aan het avondmaal kom. Maar mijn leven is gered wanneer ik zinken mag op de vaste rotsgrond van hem. Wanneer mijn leven door hem getrokken zo is dat ik de toevlucht tot hem neem. In mijn nood en in mijn zonde en schuld. Daartoe. En dan geldt het niet van het avondmaal. Het avondmaal is niet de enige grond. Maar Christus. Of, en zo mag ik het ook zeggen, zijn woord, het gewisse getuigenis van de genade Gods in Christus. Dat is de grond. En dan de tweede vraag. Die luidt, maar wat moet ik dan verstaan onder een toevluchtnemend geloof? Wat is dat dan? Een toevluchtnemend geloof is niet een soort geloof. Het is niet een aanvankelijk geloof. Het is niet een zwak geloof. Het toevluchtnemend geloof is niet een minder soort geloof. Dat klinkt hier en daar nog wel eens. Maar het toevluchtnemend geloof is het geloof. Is het ware, zaligmakend geloof. Maak geen onderscheid tussen een toevluchtnemend geloof en een bevestigd geloof. Want een toevluchtnemend geloof vindt zijn bevestiging in dat toevlucht nemen en in het ontvangen worden door hem tot wie ik de toevlucht neem. Maar dat toevluchtnemend geloof, wanneer ik het zo noem, wil een bepaald aspect van datzelfde geloof aanwijzen. Want in de oefening van het geloof, van het ware geloof, daar hebben we het over, daar liggen verschillende aspecten in. Ik heb hier voor mij genomen de psalmen 57 en 56. De psalmist David die het zegt, wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. Betrouwt. En ik neem de toevlucht onder de schaduw uwer vleugelen. totdat de vertervingen zullen zijn voorbijgegaan. De toevlucht nemen onder de schaduw van Gods vleugelen. Wat is dat? Waar duidt David op? Dan denkt hij aan de vleugelen van de cherubim boven het verzoendeksel. Daarheen neemt hij zijn toevlucht. Daarheen gaan zijn gedachten. Lezen we dat ook niet in andere psalmen? Dat hij ver van Jeruzalem en ver van het heiligdom vandaan is. Maar dat zijn verlangen daarheen gaat. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Waarom? Omdat daar God zelf woont. Onder de vleugelen van de cherubim. En als een mens daarheen de toevlucht neemt. Onder de schaduw van die vleugelen. Dan is het daar. Maar alles spreekt van het bloed en van de verzoening om Christus wil. Dat is het toevluchtnemend geloof. Dat is uit de onrust van mijn vleeselijk bestaan. Dat is wanneer de grond me onder mijn voeten zinkt. Of, ik kan het ook anders zeggen, wanneer ik nergens anders heen kan. Omdat de bloedwreker mij op de hielen zit. Dan naar de vrijstad Christus. Dan is het toevluchtnemen onder de schaduw van zijn vleugelen. Het is een aspect, wel een heel belangrijk aspect van het geloof. Want dicht bij Psalm 57 staat Psalm 56. En Psalm 56 is rijk aan beelden van wat het geloof is. Dat waarachtig geloof dat volgens de catechismus allereerst een zeker weten is. Wel, dat zegt Psalm 56. Dit weet ik, dat God met mij is. Dan is de oefening van het geloof misschien wel heel ver weg. En nochtans, misschien in de duisternis. En dit weet ik. Is er iemand onder u lieden die de Heere vreest? Die naar de stem van zijn knecht hoort. Dat hij in duisternis wandelt en geen licht heeft? Dat hij nochtans betrouwen. Dat is dat weten. Dat hij nochtans betrouwen op de naam des Heeren. Wel, dat vertrouwen, dat zegt Psalm 56 ook. Nog een ander aspect. Nog een ander aspect van dat geloof. En dat is... Als ik zal vrezen, dan zal ik op God betrouwen. Het is in de schaduw van zijn vleugelen vrolijk zingen. Ik bedoel dat niet zomaar achterloos te zeggen, maar het is het wonder. Het wonder wat Habakuk ervaren heeft toen alles weggenomen werd. Maar dat hij zei, nochtans zal ik zingen, zal ik de Heere mijn God lof zingen. En nog één aspect, Psalm 56 vers 14, ik kan het alleen maar aanduiden. Gij hebt mijn ziel bevrijd van de dood. En waartoe? Om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der leven. Allemaal aspecten van wat het geloof is. Dat geloof, dat is zien op hem. Dat geloof, dat is zoals de gebetenen in de woestijn zagen op de koperen slang. En in het zien, de weldaad van de koperen slang, de weldaad van Christus te ontvangen. Het is maar een voorzichtige aanduiding. Ik denk dat dit het aspect is van het toevluchtnemend geloof. Het geen andere kant meer op kunnen dan deze kant. Tot hem. Deze vraag, een heel andere vraag. Hoe kunnen we aan de ene kant onze naaste lief hebben als onszelf en ook een mishagen hebben aan onszelf? Dat is wel een hele aardige vraag. De Heer Jezus, maar ook Mozes al, vatte de wet van de Heere samen met de woorden dat het ons gezet is om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Betekent dat we opgeroepen worden om erg veel van onszelf te houden? Nou, je hoeft niet in natuurlijke zin. Ik hoop niet dat ik dat misverstand zelf gekweekt heb. Je hoeft geen hekel aan jezelf te hebben. Er zijn wel mensen die haten zichzelf. Die zijn er. Maar dat kan een psychische afwijking zijn. Kijk, daar hebben we het vanavond niet over. Dat mishagen aan jezelf, dat is wat anders. Dat is jezelf voor Gods aangezicht weten te staan. En het licht van Gods, het alles doorschijnende en alles ontdekkende licht van Gods wet door je leven te zien stralen. En dan te moeten ontdekken dat het alles ongerechtigheid is. God enkel licht voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, ziet mij bevlekt. Met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Dan gaat een mens zich mishagen. Dan gaat hij zich niet als schepsel van de Heere mishagen. Maar als zondaar, als een die niet voldoet aan de heilige eisen van God. En ik zou zeggen, de vrucht daarvan is dat je een ander gaat liefhebben. Zoals je jezelf liefhebt. Ik denk dat hiermee het antwoord wel gegeven is. Een mishagen naar jezelf. Oh, dat gaat er ook nog op in. En dan wordt er verwezen naar de belijdenis van Job. Die zijn geboortedag vervloekte. Is dat ook een mishagen naar jezelf? Of een miskenning? Of een miskenning van God? We kennen Job. De man die vele slagen ontving op één en dezelfde dag. En die kwam door Gods genade tot het eens zijn met de weg die de Heere in zijn leven ging. En het mocht belijden, de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen, de naam des Heeren, en zij gelooft. Toen was Job op zijn plek. Dat was iets van dat getuigenis van de Heilige Geest in zijn leven. Daar werd hij toe verwaardigd, dat was genade. Maar als we dan even later lezen dat Job het er niet meer mee eens is en zijn geboortedag vervloekt en zegt als het ware, ik had eigenlijk maar niet geboren moeten worden. Dan moeten we dat niet verwarren met wat hier het mishagen van onszelf genoemd wordt. Want eigenlijk was dat nou juist geen mishagen van zichzelf. Dat klonk wel in die woorden, dat leek wel, maar eigenlijk was dat handhaving van zichzelf. Want hij was het niet eens met de Heere. Hij wees de Heere af en wie de Heere afwijst, die mishaagt God. En die behaagt zichzelf. Hij had zichzelf er niet voor over. Dus dat vervloeken van zijn geboortedag, dat lijkt daar wel op. Maar hij zegt eigenlijk, zoals ik nu ben, zo kan ik er maar beter niet zijn. Was ik maar nooit geboren. En dat is geen geloof. Dat is ongeloof. Gelukkig is het toch anders geworden in het leven van Job. Want hij kwam ook, ja, wel in die diepe weg tot het getuigenis. Ik weet, mijn losser, mijn verlosser leeft. En dan heb ik twee vragen die een beetje op elkaar lijken en die niet zo gemakkelijk zijn. Allereerst dit. Vervloeking. Moet je het daarmee eens zijn? In deze weg van Gods gericht. En wat u zei van Kolbrugge, Hellebroek zei het eigenlijk anders. Dat het niet nodig was om aan het avondmaal die gang, deze gang van dit. Zit daar geen tegenstrijdigheid in? En dan een vraag die ongeveer hetzelfde zegt. Die ook verwijst naar de uitspraken van Kolbrugge over het verloren gaan in de beleving. Zoals hij dat, en dat klopt zo inderdaad. Kolbrugge preekt dat in die aangrijpende, in die hele diepe preken over Jona, Jona 2. Waarin Kolbrugge het ongeveer zegt zoals ik het heb voorgelezen en zoals hij het ook in zijn verklaring van zondag 2 zegt. Namelijk, waarom hoorde men vroeger zoveel van waarachtige bekeringen? Wel, zegt Kolbrugge, dat is van die mensen die geboren zijn in de afgrond der verlorenheid. Toen ze wegzonken voor Gods wet. Even zien, zoek ik nog een andere uitspraak. In ieder geval, toen zij voor God verloren gingen. In vergelijking met de uitspraak van Hellebroek, is dat niet in tegenspraak. Ik zal nog even die uitspraak van Hellebroek erbij nemen. Nu gaat het niet om te kiezen tussen de verschillende oudvaders. We hoeven ze niet tegen elkaar uit te spelen. Hellebroek zei dus, misschien heb ik dat niet voorgelezen, maar ik zal het nu voorlezen zoals het er staat. Als een zondaar zegt dat hij niet zo verbrijzeld is en zo gevoelig is aangeraakt als de tollenaar uit de gelijkenis van de Heere Jezus, dan zegt Hellebroek allereerst, die gestalte is wel nodig om te komen tot Jezus, om gerechtvaardigd te worden. Het is wel nodig. Het zal er wel moeten zijn, want anders zult ge niet tot Christus komen. Maar wat Hellebroek eigenlijk benadrukt, dat is, u mag wel komen. U mag wel tot hem komen. En dan zegt hij eigenlijk, en Brakel zegt dat ook, maar u zal niet willen komen. De uitspraken van Hellebroek en Brakel, ik zal ze nog even wat nader in een historische context zetten, in het historische verband, die zijn vooral gezegd tegen de achtergrond van het streven van de prediking van Jean de Labadie. Jullie kennen Jean de Labadie misschien? We kennen, nou, dat is even een aardigheidje, we kennen dat versje misschien. Er kwam een boer uit Zwitserland. Labadie, Labada enzovoort. Die is dat, Jean de Labadie. Een prediker die uit Zwitserland kwam. En die zich gevestigd had in Middelburg. En die een heel bevindelijke prediker bleek te zijn. Maar toen hij zich nader openbaarde, toen bleek hij een uiterst wettisch prediker te zijn. Jean de Labadie was een prediker die zeer voorwaardelijk sprak. En die allerlei condities de ene op de andere stapelde. En die zei, je mag niet tot Christus komen. En Christus mag ook niet gepredikt worden voordat aan dat en dat en dat en dat voldaan is. En Jean de Labadie was het ook. Er zijn er ook wel eens anderen geweest, met name in Amerika. En die predikte, je moet allereerst gewillig geweest zijn. Gewillig geweest zijn. Om door God, en nu zeg ik het zo scherp zoals hij het zegt. Om door God te worden verdoemd. En in de eeuwige verdoemenis te worden weggeworpen. Daar moet je het mee eens geworden zijn. En pas dan zal de deur van het koninkrijk der hemelen voor je opengaan. En als dat klinkt, dan zeggen onze vaderen, en je kunt het bij Hellebroek lezen, je kunt het bij Brakel lezen, en je kunt het ook bij Koelman lezen, een man die de lijnen toch wel scherp trok, die zeiden ze, en dat gaat te ver. Zo is het niet. Zo lees ik het niet in de schrift. Maar zeiden ze, en dat zei Hellebroek ook, en dat zei Brakel ook, maar een mens zal wel moeten. Hij zal komen tot de erkentenis dat hij het verdiend heeft. Niet de verdoemenis moet je je toe-eigenen. Maar wel de verdoemeniswaardigheid. Voelt u het verschil? En dan liggen daar in de accenten wel eens verschillen. Dat geef ik toe. Dan is het iemand als Kolbrugge die op bepaalde momenten de dingen heel scherp weet te zeggen. Kolbrugge stond ook in een bepaald front. Hij stond in een tijd dat er een zeer zelfgenoegzame prediking was. Een prediking die de mensen opbouwde, ook daar in Elbeveld, in dat Woepertaal. Daar was een soort opwekkingsprediking. Nee, niet van de gebroeder of van de predikers Kroemacher. Dat waren wel degelijke predikers, de vrienden van Kolbrugge. Maar er was een andersoortige prediking die de mensen alleen maar wilde opbouwen. En daartegenover, zegt Kolbrugge, weet het, leef je verlorenheid in. En hij zegt dat heel scherp. Hij zegt het heel scherp in de preken van Jona. En hoe ligt het? Dan denk ik toch dat de prediking van Kolbrugge uiteindelijk medicijn is. Zo klinkt het misschien niet, want hij gaat met een scherp mes snijden. Maar dit te erkennen, heren, in mijn leven is enkel verlorenheid. En ik moet het u erkennen, heren. Zoals overigens in Lucas 7. In Lucas 7, die tollenaren en die zondaren, God gaan rechtvaardigen, dat staat er. God gaan rechtvaardigen, zeggen ze dan, heren, nou heb ik het ervoor over, stort mij daar maar in de ver... Nee, dat zeggen ze niet. Nee, dat niet. Maar ze erkennen het. Ze zeggen het wel, heren, als u het zou doen. Heren, als u het zou doen, u zou er recht op hebben. Maar, o God, wees mij zondaar genadig. En daar ligt het. En tot slot, aan het slot van dit antwoord zeg ik nog een keer dit. Misschien voelt u er ook wel eens een spanning in. Als ik op bepaalde momenten, als mijn tekst daar aanleiding toe geeft, ja, dan heb ik ook inderdaad die vrijmoedigheid om het evangelie aan allen aan te bieden. Vrij en ruim. En dan mag ik het breed laten hangen. Want zo doet de schrift het ook. Maar dan zeg ik tegelijkertijd, u mag allen tot Christus komen. Maar u zult niet tot Christus komen als u niet als zondaar tot hem komt. Is dat een voorwaarde waaraan je eerst zelf moet voldoen? Waar je eerst zelf moet brengen? En dat is nou ook het werk van die Heilige Geest. Maar die Heilige Geest wordt nou ook beloofd. In de prediking van de vrije beloften Gods wordt niet alleen het heil in Christus toegezegd en beloofd, maar wordt ook de weg waarin de Heere dat werkt tegelijkertijd ook toegezegd. En dan ook ten aanzien van de weg waarin geldt het. Wat Augustinus al gezegd heeft. Heren, geef wat geëist. En eis dan wat gewild. En zo krijgen wet en evangelie beide hun plaats. Opdat een verloren zondaar in de weg van de toevlucht nemen tot Christus de zaligheid zal ontvangen. Ik mag het natuurlijk niet te laat maken en ik zal dat ook niet doen. Maar ik zal nog heel kort de resterende vragen beantwoorden, maar die zijn eigenlijk al beantwoord. U heeft de prediking van de wet duidelijk naar voren gebracht, dat heb ik geprobeerd. Bent u het met me eens? Ik zal het even samenvatten, dat als in deze scherpte en nou nu misschien vanavond niet, in de evenwichtigheid, want het ging eigenlijk maar één kant op, hoewel maar in de totaliteit van de dingen waarin ze gezegd worden, waarin in deze evenwichtigheid, waarin het een en het ander beklemtoond wordt, als dat meer gebeurde en nou, niet om mezelf, helemaal niet, maar zou het dan toch niet goed kunnen komen? Ja, ik moet eerlijk zeggen, als we het ergens van mogen verwachten in de kerk van Nederland, dan van de prediking. Ja, denk nou niet dat ik zeg, dan moeten ze allemaal gaan preken zoals ik. Helemaal niet, helemaal niet. Ik zou namen kunnen noemen van predikers waar ik hoog tegen op zie. Maar deze dingen, en laat ik het dan maar zeggen met de drieslag van Kolbrugge. Dit moet gekend worden en dat moet gepreekt worden. Dat ik een mens ben en niet meer. En dat in de volle zwaarte, en dat ik het ga erkennen. Ik een mens ben en niet meer. Maar dat God, God is. Dat hij recht op mij heeft, dat hij een claim legt op mijn leven legt. En dat ik er niet aan kan beantwoorden. Dat God, God is een rechtvaardig en een heilig God. Maar dat hij zijn beloften, zegt Kolbrugge, deze weg ook aan mij vervult. Daar ligt het medicijn voor de ware prediking. En de nood van de kerk is de nood van de prediking. Nou, als tot slot, u had het in uw inleiding over waardig en onwaardig. Ja, daar spreekt het formulier van. In datzelfde hoofdstuk, Openbaring 3, oh, daar ging de vorige vraag over, maar goed, staat dat ze het waardig zijn. Ja, dat staat er. Ze zijn het waardig. Degenen die bij Christus mogen komen. Wat is dat eigenlijk? Waardig. Dat is, onwaardigen worden het in de ogen van Christus waardig. Zoals, en dat is opnieuw een uitspraak van Kolbrugge, maar daar kan ik ook niet aan doen. Hij zegt het wel eens en ik neem het ook wel eens in de mond, want het is, dat is de zaligheid. Kolbrugge zegt, zoals God het dan zegt tot een verloren zondaar, zoals ge zijt. Zo zijt ge me heilig. Zo bent u het in mijn ogen waardig. Waarom? Alleen vanwege de waardigheid van Christus. Amen, zeggen mijn ziel daarop. Wij gaan nog zingen. Wij zingen Psalm 56. Psalm 56. En daarvan het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. We zullen nog de Heer danken en bidden. Godmoedig dank, Heer, voor wat we vanavond aan elkaar hebben mogen tonen. Uit uw woord en uit de geschriften van de vaderen die door uw geest zijn geleid en die diep inzicht hebben mogen ontvangen in de verborgenheden van de Godzaligheid. Het waren maar enkele zinnen, Heer, uit dat oude formulier. Maar ze gaven ons voldoende stof en de tijd was zelfs nog onvoldoende om alles wat mogelijkerwijs had gezegd kunnen worden te zeggen. Ze gaven ons voldoende stof om met diepe dingen in aanraking te komen en het zo bij elkaar aan het hart te leggen. We bidden om uw werk, Heere. We bidden opdat we het zouden weten. Zoals deze dichter van Psalm 56 het wist. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat is dan dat getuigenis van uw geest, Heere. Die met ons eigen hart en met onze ziel meegetuigt en die het erin legt. Die zelf het ware geloof in ons hart geschonken heeft en in ons leven doet beoefenen. Opdat we het zouden weten en we het zouden erkennen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Het is in die weg dat ik het geleerd heb en dat ik het telkens opnieuw leren moet. Want het is een levenslange les. Wij bidden, Heere, of u ons daar brengen wilt en daar houden wilt. De aanleiding om met elkaar over deze dingen te spreken was het formulier rond het heilige avondmaal. En nu hebben we vanavond nog niet eens zoveel over het heilige avondmaal met elkaar gesproken. Maar dat hoeft niet, want het is maar een middel en het staat in het verband van de dingen die vanavond aan de orde waren. En zo wilt u ook door de middelen van woord en sacrament allereerst het geloof werken door het woord. Als uw geest dat woord toepast in ons hart. En waar u het werkte, dat waarachtige geloof en dat vertrouwen op u en die toevlucht tot u. U wilt het bevestigen en versterken door woord en sacrament. Heb ontmoedig dank, Heere, dat u zoveel doet, dat u zoveel geeft, uw eigen woord, u. De God van de eeuwigheid, de Heere uit de hemel. De almachtige koning die troont en die regeert in uw hemels heiligdom. Dat u zich verwaardigd hebt om in menselijke woorden uw stem te laten horen. En dat nog telkens doet. En dan nog ook dat zichtbare middel daarbij gegeven hebt. Maar tegelijkertijd wijst u op de heiligheid ervan, Heere. Opdat we ons niet zouden vergrijpen. En zouden menen dat we staan op een grondslag. Die grondslag die ten diepste een fundament van eigen bezigheid is. Ontdek ons eraan en leid ons door uw geest. Maak ons eerlijk en waar voor u. Maar bevestig ook het uwe. En wilt u ons zo trekken en leiden dat we u kennen tot zaligheid. Ook de jongeren in ons midden. Heb dank, Heere, dat ook zij er zijn. En dat ze daarin ook een voorbeeld voor ouderen zijn. Heere, wilt u met name onder de jonge mensen werken. En wilt u uw liefde tot uw woord en tot uw getuigenis en tot de leer der zaligheid geven. Want het is goud wat u gegeven hebt. U laat ook door middel van deze geschriften ons een ogenblik inblikken in de schatkamer van u. Waaruit u geven wilt en waaruit u tast en mildelijk uitreikt en aanreikt. Wilt u het ook leren aan onze jonge mensen en zegen ons zo. We bidden u nogmaals voor degene die met ons meeluisterden, gedenk ons. Heb dank ook voor de reeks van avonden die we ontvingen. Geef dat we te zijner tijd dit weer voort mogen zetten. En geef ook aan dit eenvoudige werk uw onmisbare zegen. Om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.